Hoofdstuk 5. Alles over LDL. De Britse arts Malcolm Kendrick is een dwarsdenker. Aan de ene kant is dat altijd een beetje lastig, iemand die dwars ligt. Vooral als de bestaande situatie zo voorspoedig verloopt, zoals in het geval van de huidige cholesteroltheorie, waarin zowel artsen, patiënten als industrie heilig geloven. Aan de andere kant is het zo dat innovaties economisch en maatschappelijk erg belangrijk kunnen zijn en vaak afkomstig zijn van mensen die het huidige bestaande systeem uitdagen met hun onheilige ideeën. Malcolm Kendrick denkt anders over een kernelement van de cholesteroltheorie, het zogenoemde slechte cholesterol, LDL. Zijn theorie begint erbij dat het onlogisch zou zijn voor het lichaam om een systeem te hebben waarbij LDL door de aderen vloeit en tegelijk de mogelijkheid te scheppen dat het door de vaatwand heen kan gaan om zich daar te nestelen. Maar zelfs nog los van deze volgens hem curieuze aanname kan de theorie onmogelijk kloppen, zegt hij. Waarom beweert Kendrick dit zo stellig? Daar komen we zo meteen uitgebreid op terug. Laten we eerst eens goed kijken naar hoe de reguliere visie op LDL-cholesterol en aderverkalking eruit ziet. Citaat: slagaderziekte, ook bekend als aderverkalking onder de medische term atherosclerose, is een sluipend ziekteproces van vetophoping in de binnenbekleding van slagaders, schrijft de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Citaat: doordat de vaatwand vervolgens steeds dikker wordt, raken de slagaders langzaam vernauwd en wordt de doorstroming verhinderd. Einde citaat. Verderop wordt het proces iets uitgebreider in de verf gezet. Slagaderziekte begint met een vettige aanslag, de zogenoemde fatty streaks of vetstrepen. De vetstrepen vormen een goed hechtingsvlak voor LDL-cholesterol dat door het bloed wordt aangevoerd. Zo kan een vetstreep uitgroeien tot een ophoping van cholesterol en andere stoffen onder de dunne binnenbekleding van een slagader. Zo'n vetophoping wordt een plak genoemd. Vetstrepen zijn op zichzelf niet gevaarlijk, maar plaks wel, einde citaat. Dit klinkt nog relatief eenvoudig, maar waar je ook kijkt en wie je ook spreekt, iedereen is het erover eens. Aderverkalking is een bijzonder complex proces. Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen beschrijft het begin van aderverkalking. Door de ontsteking worden er verschillende stoffen aangetrokken tot dit stukje bloedvatwand, zoals ontstekingscellen en vetten, cholesterol. Op den duur zorgt dit ervoor dat er een vernauwing van het bloedvat ontstaat. Einde citaat. De Hartstichting noteert soortgelijke woorden. Als de binnenste laag van het bloedvat glad is, is de kans klein dat er iets aan de vaatwand blijft plakken. Wanneer die laag beschadigt, dringen er witte bloedcellen en vette stoffen als cholesterol doorheen. Ze hopen zich op in de vaatwand. Wanneer hier steeds meer ontstekingscellen bijkomen, veroorzaakt dit een steeds verdere verdikking van de vaatwand. De zo ontstaande plak zorgt ervoor dat de doorgang van de slagader steeds kleiner wordt. Einde citaat. Onderdeel van de cholesteroltheorie is het binnendringen van de vaatwand door LDL. De Hartstichting schrijft daarover: dit LDL vervoert cholesterol via het bloed naar de cellen en spieren. Het is zo klein dat het gemakkelijk de wand van bloedvaten kan binnendringen. Dit veroorzaakt slagaderverkalking dat uiteindelijk tot hart- en herseninfarcten kan leiden. Einde citaat. Het populaire Gezondheid en Voeding voor Dummies schrijft: het slechte nieuws is dat zowel VLDL's als LDL's zacht en week genoeg zijn om door de wanden van bloedvaten heen te gaan. Zo komt er cholesterol in de bloedvaten waar het tegen de binnenwanden kan worden afgezet en zogeheten plak vormt. Einde citaat. Over de invloed van cholesterol en het effect op de vaatwand lijkt consensus te zijn, maar die is er dus niet. Bijvoorbeeld Malcolm Kendrick denkt er heel anders over en zegt dat de reguliere kijk op hoe cholesterol door de slagader beweegt incorrect is, met alle gevolgen van dien voor miljoenen patiënten als hij gelijk zou hebben. LDL dringt door de vaatwand heen? Onmogelijk. Het gevaarlijke vet dat centraal staat in de huidige cholesterolhypothese, het LDL-cholesterol, kan volgens Kendrick de vaatwand onmogelijk binnendringen. Een rebelse gedachte, maar één die hij nader kan verklaren. Hij begint met zijn uitleg bij het begin, bij de dynamiek tussen lichaamscel en LDL. Die twee kunnen bij elkaar komen als een cel een receptor heeft voor LDL. Dankzij de receptor is het mogelijk om LDL in de cel toe te laten. Zonder de receptor echter geen receptie, geen ontvangst. En aangezien de cellen van de vaatwand, het endothel, geen receptoren hebben voor LDL, kan er geen LDL de vaatwand in, redeneert hij. Ook kan LDL niet door de openingen tussen de endothelcellen heen, omdat die cellen te dicht tegen elkaar aan zitten. Slechts ionen, duizendmaal zo klein als LDL, zijn soms in staat er tussendoor te glippen. Zonder beschadiging van de vaatwand, concludeert hij, komt er geen LDL terecht in de vaatwand. Biologisch onmogelijk, noemt hij dat. Het verhaal dat je zo vaak hoort over LDL dat de vaatwand in verdwijnt, kan dus niet kloppen. Toch komt het daarachter terecht, maar hoe dan? Daar gaan we het zo over hebben. Eerst even de constatering dat de reguliere visie op hart- en vaatziekten is verruimd met wat je de beschadigingstheorie zou kunnen noemen. LDL komt ook de vaatwand binnen als gevolg van een beschadiging. Van deze theorieverruiming is vaak nog niet veel te merken. De nadruk ligt nog op het zomaar in de vaatwand belanden van LDL. Maar toch al in 2009 beschrijft het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute, een onderdeel van de Amerikaanse overheid, dat onderzoek de indruk geeft dat hart- en vaatziekten beginnen als gevolg van bepaalde factoren die schade aanbrengen aan de binnenste lagen van de slagaders. Einde citaat. Waarna een rits van die factoren wordt opgenoemd, zoals roken, grote hoeveelheden van bepaalde vetten en cholesterol, hoge bloeddruk en veel suiker als gevolg van insulineresistentie. Gevolgd door de zin, zodra er schade ontstaat, begint je lichaam een proces van heling, met een opbouw van plak tot gevolg op de plaatsen waar de slagaders beschadigd zijn. Einde citaat. Je hoort het Kendrick al denken, bijna goed, maar nog niet helemaal. Kendrick en de andere experts met hem pleiten ervoor niet slechts het nieuwe inzicht toe te voegen, maar de oude visie te verlaten. Wat dan overblijft is dat cholesterol niet meer de boeman is die het nu is en alles begint bij beschadigingen van de slagaderwand, of liever het voorkomen ervan. Cholesterol to the rescue. Voor wie dieper de materie in wil, zijn er de volgende alinea's. Nog steeds is Kendrick aan het woord. Hij begint de verdieping met de uitleg dat de grotere bloedvaten, zoals de slagaders, van voedingsstoffen worden voorzien door hun eigen kleinere bloedvaten met ook een eigen naam, de vasa vasorum. Letterlijk de bloedvaten van de bloedvaten, doseert Kendrick. De vasa vasorum leveren dus voedingsstoffen aan, waaronder, hou je vast, LDL. Dat aanleveren gebeurt via wat je de buitenkant kunt noemen van de slagaders. Aan de binnenkant stroomt het bloed langs het endothel. Voor het overzicht, er zijn aders, er zijn slagaders en er zijn kleine bloedvaten die onder meer de slagaders van voedingsstoffen voorzien, inclusief LDL. Citaat, wat een nieuw dilemma opwerpt voor de cholesteroltheorie. Waarom zou LDL dat de slagaderwand binnenkomt via de vasa vasorum geen probleem veroorzaken, terwijl atherosclerotische plak wordt veroorzaakt als LDL zichzelf de aderwand binnenforceert via het endothel? Dezelfde aderwand, dezelfde LDL. Einde citaat. Nog dieper de materie in. De fasa vasorum zijn in vergelijking met de slagaders nog prominenter aanwezig bij de aders, dus nog meer kansen voor LDL. Toch ontwikkelen aders geen aderverkalking, tenzij ze middels een operatie worden verplaatst en op de plek van een slagader belanden. Wat leidt tot de volgende vragen: waarom vormen atherosclerotische plaks zich alleen maar in slagaderwanden? Waarom niet overal elders, in ieder ander orgaan en weefsel in het lichaam? Lastige maar relevante vragen stelt de Britse arts zich in zijn zoektocht naar hoe het ten diepste zit met het cholesterolprobleem. Hij wil weten waarom LDL, zodra het de bloedstroom verlaat, zo destructief is in de slagaders en de aandacht trekt als veroorzaker van plak, terwijl het geen plak veroorzaakt in bijvoorbeeld de aders, de lever, de nieren, de spieren of het buikgebied. Goede vraag. Het antwoord heeft volgens hem te maken met de rol van LDL in het lichaam, namelijk hulp bij problemen. Hij concludeert voorlopig dat LDL ongevaarlijk is, tenzij de schade die het komt verhelpen uit de hand loopt, bijvoorbeeld als iemand blijft roken en er een voortdurende aanvoer is van rookdeeltjes, waardoor de hulp, het afplakken van de beschadigde slagaderwand, niet stopt en uit de hand loopt. Een andere verdieping bij dit onderwerp gaat over de eerder besproken ondoorlaatbaarheid van het endothel. Dit fenomeen ziet Kendrick terug op een andere interessante plaats in het lichaam, namelijk de bloed-hersenbarrière. Dit is een veiligheidsbarrière die de zo belangrijke hersenen afschermt van de rest van het lichaam. Een cruciaal element van deze scheidslijn is dat die bestaat uit endothelcellen. Overigens gaat het om een flexibele afscheiding tussen hersenen en bloed, die veel weigert maar soms iets toelaat. Hoort LDL daar ook bij? Het antwoord begint ermee dat het brein zijn eigen cholesterol maakt, elementair voor het functioneren van onze hersenen. Wat intussen een nieuwe vraag oproept, namelijk, waarom zou het brein de moeite nemen zelf cholesterol te fabriceren als het ook kan beschikken over LDL-cholesterol in het bloed? Het antwoord is dat het brein niet kan beschikken over het LDL in het bloed omdat dit niet langs de endothelcellen komt van de hersenbloedbarrière. Net zoals dit onmogelijk is bij dat andere endothel, dat van de slagaderwand, redeneert Kendrick. Over LDL, plak, cholesterolkristallen, LPA en het mechanisme van schade en reparatie. In het verhaal over hart- en vaatziekten is cholesterol de boeman. Meer specifiek LDL-cholesterol. Wat Dr. Kendrick verwondert. Citaat, als er eenmaal een beschadiging is, kan niet worden voorkomen dat er van alles in de vaatwand terechtkomt. Dus waarom dan steeds zo wijzen naar LDL? Er zijn immers ook eiwitten, bloedplaatjes, LPA en VDL. Eigenlijk alles in het bloed heeft nu vrijelijk toegang tot de vaatwand. Einde citaat. Wat bij een beschadiging van de vaatwand en de reactie erop kan gebeuren, is dat er zich aan de groeiende afdichting waar het LDL voor zorgt, zogenoemde endotheliale voorlopercellen hechten, legt Kendrick uit. Dat zijn cellen die kunnen uitgroeien tot endothelcellen. Deze cellen kunnen de afdichting zodanig bedekken dat die daarmee onderdeel wordt van de vaatwand. De afdichting wordt plak genoemd, is een samenraapsel van allerlei stoffen en bevat vaak cholesterolkristallen. Dat is voor hartcholesterol dat de neiging heeft op te zwellen en erg scherpe vormen kan aannemen. Daardoor draagt het bij aan het openscheuren van de plak die vervolgens in de bloedbaan terechtkomt en een verstopping kan veroorzaken, beschrijft Kendrick. De Amerikaanse cardioloog Dr. Michael Osner deed onderzoek naar de kristallen en wijst op twee interessante ontdekkingen. Voor de eerste ontdekking verwijst Osner naar een studie die in 2017 verscheen in het American Journal of Cardiology. Daarvoor werden 286 mensen onderzocht die een hartaanval achter de kiezen hadden. Bij bijna 9 op de 10 werden cholesterolkristallen gevonden. De tweede ontdekking heeft te maken met het feit dat de kristallen ontstekingen in gang zetten. Die dragen net als de kristallen zelf bij aan het openscheuren van de plak. Het onderzoek liet tevens zien dat het mogelijk is om de cholesterolkristallen te meten in het bloed, maar dat dit erg ingrijpend is voor de patiënt. De wetenschapper achter het in 2017 gepubliceerde onderzoek, de Amerikaanse professor en arts George Abila, zegt dat statines in staat zijn de kristallen aan te pakken en dat dit de reden is dat ze werkzaam kunnen zijn. Critici van statines weten dat de medicijnen soms een positieve invloed hebben en dat dit te maken heeft met hun anti-inflammatoire eigenschappen. Mogelijk dat Abila nu laat zien wat het precieze mechanisme is. Hij noemt ook twee andere stoffen die het de kristallen moeilijk maken, alcohol en aspirine. Alcohol is overigens volgens hem ook de reden dat de kristallen niet eerder zijn ontdekt, omdat de onderzochte plaques van patiënten werden bewaard in alcohol. Cholesterolkristallen dragen bij aan de slechte reputatie van cholesterol, maar is dat terecht? Malcolm Kendrick vindt van niet. Volgens hem zijn de cholesterolkristallen in plak namelijk niet afkomstig van LDL-cholesterol, maar van rode bloedcellen. En hij zegt nog iets opvallends, namelijk dat het LDL dat in de plak wordt gevonden geen LDL is, maar LPA. Weliswaar lijken beide op elkaar, maar zijn ze verschillend. De openende zin op Wikipedia over LPA is: lipoproteïne A of LPA is een atypische lipoproteïne met nog onbekende functie. Einde citaat. Onbekend, maar niet voor Kendrick. Dat LDL niet in staat is het basismateriaal te leveren voor cholesterolkristallen is omdat het cholesterol in het LDL grotendeels is gebonden aan vetzuren, doseert Kendrick. Een combinatie die niet in staat is kristallen te vormen. Dat die toch worden aangetroffen is vanwege het cholesterol in het bloed. Citaat, de enige substantie in het lichaam die voldoende pure cholesterol bevat om cholesterolkristallen te kunnen vormen, bestaat uit de membranen van rode bloedcellen. Einde citaat. De toename van cholesterol door het bloed in de plak leidt tot een destabilisatie ervan, gevolgd door het scheuren en loskomen van de plak. Citaat, wat precies het omgekeerde is van het bestaande atherotrombosemodel. Einde citaat. Het platform Vitale Vata schrijft over dat model: we spreken van een vasculair risico wanneer iemand factoren heeft die het ontstaan en verergeren van atherosclerose of atherotrombose bevorderen. Bij atherosclerose zijn de endothelcellen van de slagaders door het hele lichaam ontstoken. Bij atherotrombose vormen bloedplaatjes op de plaats van een beschadigde atherosclerotische plak een afsluitende trombus. Einde citaat. De Hartstichting schrijft het net iets minder ingewikkeld op. Wanneer de instabiele plak openscheurt, komt de inhoud van de plak in contact met bloed. Het bloed stolt en er ontstaat een bloedstolsel op de plak. Dit kun je vergelijken met een wondje op de huid waarbij er een korstje wordt gevormd. Dit bloedstolsel kan in korte tijd de slagader afsluiten. Ook kan er een stukje van het bloedstolsel afbreken. Dit wordt met de bloedstroom meegevoerd en kan iets verderop vastlopen en daar het bloedvat afsluiten. Het weefsel achter de afsluiting krijgt geen zuurstof meer en sterft af. Dan is er sprake van een hartinfarct. Einde citaat. Het probleem met deze visie volgens Kendrick is dat de invloed op het bloed pas aan het eind van het verhaal verschijnt, terwijl hij dus een rol ziet voor het bloed bij het vormen van de plak. Kendrick ziet een andere volgorde dan zoals wordt beschreven door de Hartstichting of op basis van welke andere reguliere visie dan ook. Volgens Kendrick is de volgorde zo dat alles begint bij het ontstaan van schade, bijvoorbeeld door deeltjes in het bloed als gevolg van het roken van een sigaret of zelfs smog, maar ook zaken als loodvergiftiging, hoge bloeddruk, verhoogde bloedsuikerspiegel, cocaïnegebruik of een vitamine C-tekort. Wat hem betreft is er voortdurend sprake van schade en reparatie. Als gevolg van de reparatie ontstaat er een plak waar laag over laag overheen wordt gelegd van cholesterolkristallen afkomstig uit het bloed. Het systeem werkt zo dat de lagen worden afgevlakt door het enzym plasmine. De vraag hierbij is: hoe is een bloedstolsel in staat zich te vormen onder het endothel? Het antwoord geeft Kendrick er meteen bij. Het endothel is beschadigd, het bloedstolsel vormt zich op de wand en het nieuwe endothel, als gevolg van de endotheliale voorlopercellen, groeit over het stolsel heen. Er gaat dus niets door de wand. Wat er gebeurt is dat er schade is, het lichaam zichzelf begint te helen, mede met behulp van cholesterol, en een nieuwe wand probeert te vormen. Niet twee processen, maar één: bloedstolsels. Over de ontdekking dat de plak in de vaatwand terechtkomt omdat het endothel afdekt met nieuwe cellen, schrijft Kendrick in 2018 op zijn blog in een post die hij eindigt met de tekst: ja, dames en heren, tromboatherosclerose, niet atherotrombose. Bloedstolsels zijn niet het laatste deel van het proces in hart- en vaatziekten. Het is het enige proces. Het is hoe aderverkalking begint, groeit en uiteindelijk dood. Er zijn dus niet twee processen aan de gang bij hartziekte, maar slechts één. U hoorde het hier voor het eerst. Einde citaat. Volgens Kendrick begint het proces van aderverkalking dus met een beschadiging van de vaatwand en niet met vettige afzettingen op een onbeschadigde vaatwand. Dergelijke afzettingen zijn er wel, ontstaan zelfs al in onze vroegste jeugd, maar leiden niet tot aderverkalking, zegt Kendrick. Wat hem betreft gebeurt dit later in ons leven ook niet, al wordt dit wel gedacht en gezien als een feit, nimmer bevraagd, voortdurend herhaald, maar incorrect, zoals wel meer in de wereld van hart- en vaatziekten. Einde citaat. Kendrick haalt onderzoek aan van Constantin en Doina Velikan, een duo wetenschappers. Zij beschrijven het verschil tussen onschadelijke vettige afzettingen en schadelijke plaques. Het begin van plaques kenmerkt zich door een ophoping van bepaalde eiwitten, fibrine, die bloedstolsels samenbinden. Al eerder dan de Velikans was er Karl von Rotikansky en zijn werk voor de Universiteit van Wenen. Rond 1850 beschreef hij aan de hand van overleden mensen dat bloedstolsels het begin inluiden van aderverkalking. Meer in detail sprak hij over hoe bloedstolsels worden gevolgd door fibroblasten, waardoor collageenvezels worden aangemaakt en vetafzetting in de vaatwand dat weer wordt afgedekt door nieuw endothel. Zijn visie verdween uit beeld nadat de invloedrijke onderzoeker Rudolf Virchow het niet goed begreep en wegwuifde. En er was niet alleen von Rotikansky, maar 100 jaar later ook de Britse pathologieprofessor John Bright de Goeitt en een docent van Kendrick, researcher Elspeth Smith. Voor wie het klaar helder was dat het centrale thema bij hart- en vaatziekten bloedstolsels is, wat het dus nog steeds is voor Kendrick. De kern van het verhaal is bloedstolsels, bloedstolsels, zegt Kendrick. Citaat, Rotikansky had gelijk, net als Ross, de Goeitt en Smith en vele anderen. Ze hadden het bij het goede eind begrepen wat er aan de hand was. Ze waren alleen niet in staat de wereld te overtuigen. Het is mijn rol deze vergeten wetenschappelijke helden de eer te geven die hen toekomt. De wetenschappers die ontdekten wat daadwerkelijk de oorzaak is van hart- en vaatziekten. Einde citaat. Beschadigingen van de slagaderwand vinden, zoals gezegd al, vanaf dat we jong zijn voortdurend plaats. De bloedstolsels die als gevolg ervan ontstaan zijn het mechanisme dat voorkomt dat we doodbloeden. Een ander deel van het mechanisme is dat de stolsels worden bijgeschaafd en worden opgenomen in de vaatwand door de afdekking en afdichting met nieuwe endothele cellen. Wat wordt gezien als een ziekteproces is dus in feite een helend proces. Een ander deel van dit positieve, natuurlijke, probleemoplossende systeem betreft de tweelingbroer van het beruchte LDL. LDL heeft een tweeling die luistert naar de naam LPA. Het is een onderdeel van plaques. Hoe kun je het verschil zien tussen LDL en LPA, vraagt Kendrick om er meteen het antwoord bij te geven. Citaat, zoek naar apolipoproteïne A. Als je dat niet doet, krijg je het idee dat je kijkt naar LDL, terwijl dat het niet is. Talrijk zijn de publicaties waarin het gevaar wordt besproken dat LPA zou zijn. Maar waarom komt de stof terecht in de gevaarlijke gebieden, de plaques? Niet om lastig te doen, betoogt Kendrick, maar LPA is aanwezig om deel te worden van bloedstolsels en om daarmee een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het helingsproces. Door zijn plakkerigheid helpt het bij het dichtplakken van beschadigingen in de vaatwand. Toch wordt, zoals gezegd, over LPA meestal gesproken in negatieve termen. Dat komt volgens Kendrick omdat er in de perceptie twee dingen misgaan. Ten eerste is niet duidelijk dat de invloed van LPA in oorsprong positief is en ten tweede wordt de stof vaak aangezien voor zijn tweelingbroer LDL met als gevolg dat, net als LPA, LDL nu een slechte reputatie heeft. Kader, verschillende soorten LDL. Naast LPA en LDL is er ook de cholesterolvariant met een hele lage dichtheid, namelijk VLDL, Very Low Density. VLDL transporteert in de lever gemaakte triglyceriden en cholesterol via het bloed naar de organen en de weefsels, verliest gaandeweg triglyceriden en wordt LDL. LDL is dus een overblijfsel van VLDL. VLDL stijgt door het eten van veel snelle koolhydraten en daalt door het eten van verzadigde vetten. Onderzoek uit 2018, gepubliceerd in het British Medical Journal, laat zien dat een maand lang dagelijks 2 eetlepels kokosolie consumeren door 91 ouderen zorgde voor een daling van hun LDL en een stijging van het HDL, beter nog dan het ook onderzochte olijfolie en boter. Verder is er bijvoorbeeld kleine deeltjes LDL, small dense LDL, ook opgeschreven als SD-LDL. Volgens Malcolm Kendrick is SD-LDL geen oorzaak, maar een teken van problemen. En over het beruchte LPA zegt hij dat het in eerste instantie, net als LDL, onderdeel is van een helend proces. Een proces dat uiteindelijk door allerlei andere omstandigheden negatief kan uitpakken. Dankzij statines meer stikstofoxide die helpt de glycocalyx te beschermen. Alles wat bijdraagt aan beschadigingen in de vaatwand draagt bij aan het ontstaan van hart- en vaatziekten, redeneert Kendrick, waarbij hij met de vinger wijst naar roken, smoke, het medicijn Avastin, reuma, auto-immuunziekte SLE en andere voorbeelden die schade kunnen toebrengen aan de slagaders. Tegelijk is het zo, ziet ook Kendrick, dat cholesterolverlagende medicijnen kunnen werken. Hoe Hoe is dat mogelijk als cholesterol niet langer moet worden gezien als de oorzaak van problemen? Dat ligt volgens hem bij het bijkomende feit dat statines in de endothelcellen de productie stimuleren van stikstofoxide. Een stof die het endothel beschermt, de groei stimuleert van endotheliale voorlopercellen, een krachtig antibloedstollingsmiddel is en helpt bij het beschermen van de glycocalyx, de gladde laag die op zijn beurt weer de vaatwand beschermt. Er is overigens ook een wat natuurlijker middel dat de productie van stikstofoxide stimuleert, namelijk het aminozuur citrulline malaat. Infecties en langer leven met een hoog LDL. Een hoger LDL en langer leven. Dat is de uitkomst van Amerikaans onderzoek dat eind 2019 de aandacht trekt van Malcolm Kendrick. Hij schrijft er een artikel over dat hij inleidt door te spreken over de grote sommen geld die omgaan zodra het gaat over hart- en vaatziekten. En dat het onderzoek van de Amerikaanse wetenschappers dat hij zojuist heeft gelezen wel eens een negatieve bijdrage zou kunnen betekenen aan de winsten die het gevolg zijn van de courante visie op LDL. Want LDL, blijkens de meta-analyse die voor hem ligt, speelt een heel andere rol dan nu algemeen wordt aangenomen. Aangezien na een hartaanval of hartfalen een hoog cholesterol gunstig zou zijn in plaats van ongunstig. Ook de Amerikaanse professor David Diamond krijgt het onderzoek onder ogen en twittert erover. Diamonds Twitterbericht legt uit dat het onderzoek laat zien dat na een hartaanval of hartfalen de sterfte onder mensen met een laag cholesterol hoger is. Opmerkelijk aangezien het recht ingaat tegen het idee dat een hoog cholesterol levensgevaarlijk is. Iemand reageert op de tweet. Dus een hoog LDL veroorzaakt een hartaanval en een hoog LDL helpt bij het overleven ervan? En direct daaronder reageert auteur en onderzoeker Ivor Cummins. Bijzondere wereld, is het niet? De opstellers van de Amerikaanse analyse geven een opvallend advies. Klinische zorg zou zich niet moeten concentreren op het bereiken van bepaalde lipide doelen. Einde citaat. Het is wat omvloerst, maar strijkt desalniettemin recht in tegen de haren van de huidige visie op cholesterol. Terwijl tegenwoordig nog de lipide doelen een belangrijke rol spelen bij hart- en vaatziekten, hoe lager hoe beter, zou het dus op basis van de feiten beter zijn daar toch iets anders naar te kijken. Anders kijken gebeurt in 2018 in een review met de titel LDL-C veroorzaakt geen hart- en vaatziekten. De auteurs schrijven dat LDL zorgt voor het inactiveren van bijna alle type micro-organismen en hun toxische producten. Met als gevolg dat mensen met een laag LDL-C een verhoogd risico zouden hebben op infectieziekten en kanker, wat ook blijkt uit onderzoek. De auteurs schrijven ook dat het feit dat een hoog LDL-C bevorderlijk is voor een lange levensduur, is genegeerd door onderzoekers die de lipidehypothese aanhangen. De lipidehypothese is de basis voor de huidige cholesteroltheorie. De gevolgen van een laag LDL zorgen voor opvallende headlines in 2019 naar aanleiding van Harvard-onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology. Het is gebaseerd op de gegevens van bijna 28.000 vrouwen van 45 jaar en ouder, van wie de meeste geen statines gebruikten. Het onderzoek stelt over een periode van ruim 19 jaar het onderwerp hersenbloedingen centraal. Blijkt dat een laag LDL een verhoogd risico betekent op het krijgen van een hersenbloeding. Voorbeeld, een vrouw met een LDL van 1,8 mmol per liter heeft een ruim 2 maal grotere kans op het krijgen van een hersenbloeding dan een vrouw met een LDL van tussen de 2,5 en 3,3. Het risico op een hersenbloeding is niet hoog, maar stijgt toch van 0,4 naar 0,8%. Gevraagd aan een verklaring houdt onderzoeksleider Pamela Rist er rekening mee dat het lage LDL de vaatwand verzwakt. Hoogleraar neurologie aan het Erasmus MC Diederik Dippel reageert in de Volkskrant op het onderzoek. Als je het risico op hersenbloedingen echt wil verminderen, kun je je veel beter richten op het verlagen van de bloeddruk, zegt Dippel. Hogere bloeddruk geeft een veel grotere kans op hersenbloedingen dan een laag LDL-cholesterol. Einde citaat. Cholesteroltheorie is de grootste fout van het medische establishment in de vorige eeuw. De Amerikaanse onderzoeksresultaten uit 2019 doen denken aan een wetenschappelijk artikel uit Japan dat in 2015 de courante cholesteroltheorie tegen het licht houdt. Wijzend naar de feiten zoals gepresenteerd in de lange rij met onderzoeken die aan de basis staan van hun schrijven, zien de Japanse wetenschappers enkele zaken die opvallen. Bijvoorbeeld dat sterfte als gevolg van infecties laag is bij mensen met een hoog cholesterol. Heel anders dan we gewend zijn te horen, dus dat vraagt om een verklaring die ook volgt. De auteurs denken dat de oorzaak erin is gelegen dat LDL en andere lipoproteïnedeeltjes vastkleven aan virussen en bacteriën en de toxische elementen daarvan, waardoor hun toxiciteit afneemt. Ook heeft een hoog cholesterol een gunstige uitwerking op de lever en daarmee op de kansen op leverkanker en sterfte als gevolg van levercirrose. Citaat, als cholesterolniveaus hoog genoeg zijn, ontwikkelen zich geen serieuze leverziekte, schrijven de auteurs. Ze sluiten hun document af met de woorden: het is onze wens dat duidelijk wordt dat de cholesterolhypothese afgaat op erg zwakke gegevens en soms aanzienlijk verstoorde gegevens. En dat de visie op cholesterol verschuift van vijand naar vriend. Zij noemen de huidige hypothese de grootste fout van het medische establishment in de vorige eeuw. Gesteld dat het echt waar is dat een hoge cholesterol bij ziekte eerder gunstig is dan ongunstig, hoe vreemd zou dat dan zijn? Misschien niet zo heel vreemd als je bedenkt, zoals de Britse dokter Zoe Harcombe dat doet, dat LDL substanties meeneemt die repareren. Cholesterol, proteïne, triglyceriden, fosfolipiden. En dat het lichaam, als het meer reparatie behoeft, een hoger LDL moet hebben. LDL en ouderen. Als cholesterol zo belangrijk is voor het lichaam in het algemeen, hoe is dat dan voor ouderen bij wie het verouderingsproces ervoor zorgt dat alles wat lichamelijk goed is toch al stukje bij beetje minder wordt? Wie in 2016 de review onder ogen krijgt van een groep van 17 wetenschappers in het British Medical Journal, weet het antwoord al door slechts de kop erover te lezen. Gebrek aan een verband of een omgekeerd verband tussen lage dichtheid lipoproteïne cholesterol en sterfte bij ouderen, een systematische review. De conclusie van dit gedegen literatuuronderzoek, schrijft de Nederlandse arts Hans van der Linden in 2019, luidt dat boven de 60 jaar mensen met een hoog LDL-cholesterol minstens net zo lang, maar de meeste langer, leven dan mensen met een laag LDL. De meeste is niet overdreven. 92% van de ruim 68.000 60-plussers liet zien dat een hoog cholesterol gunstiger was dan een laag cholesterol. De onderzoekers concludeerden dat hun gegevens aanleiding zouden moeten geven de huidige cholesterolhypothese opnieuw te beoordelen. De realiteit is anders, weet ook Van der Linden, die schrijft: met dit onderzoek is tot op heden niets gedaan. Varende mammoetankers zijn moeilijk te stoppen, zeker als ze aangedreven worden door een pharma-marketing die wereldwijd $165 miljard per jaar ter beschikking heeft. Het artikel uit 2016 valt op en komt binnen op nummer 1 in de top 10 van meest gelezen artikelen van het British Medical Journal. Volgend op de publicatie komt een van de auteurs van het artikel, de eerder genoemde Britse arts Malcolm Kendrick, het nader toelichten in Breakfast, het ochtendprogramma van de BBC. In de studio, op de bank, verschijnt op een scherm naast hem een vertegenwoordiger van de Britse hartvereniging die vertelt dat hij er een andere mening op nahoudt en zegt dat Kendrick in de minderheid is. Tegen beide claims is niet veel in te brengen, maar zodra er echte argumenten op tafel verschijnen, zoals online in de rubriek Responses van het BMJ, kunnen de degens wel worden gekruist. Wat dan ook gebeurt als de hoofdauteur van de review, de Deen Uwe Ravenskov, reageert op de uithalen. Punt voor punt behandelt hij de argumenten tot ze zijn weerlegd en hij kan afsluiten met een zin waarin hij zijn begrip uit voor het feit dat het moeilijk kan zijn toe te geven dat een idee waarin de meeste onderzoekers hebben geloofd en dat gedurende hun carrière hebben verspreid niet klopt. Einde citaat. Intussen blijft het artikel bij het BMJ bovenaan staan tot het een jaar later van de koppositie wordt gestoten door een artikel over koffie en terechtkomt op plaats 2. In 2020 kijkt Ravenskov nog eens naar het artikel en constateert dan dat de inhoud ervan is bevestigd door onderzoeken uit Slovenië, Australië, Engeland, Amerika, China, 2 uit Korea en een review van 5 onderzoeken uit Zuid-Amerika. Citaat: wat ons betreft is het informeren van het publiek de enige manier om de cholesterolcampagne, het grootste medische schandaal in onze moderne geschiedenis, een halt toe te roepen. Even terug naar de eerder genoemde Japanse wetenschappers. Een van de onderwerpen waarover zij schrijven in een artikel van maar liefst 116 pagina's is ouderen. Uiteindelijk concluderen de onderzoekers dat het tijd is voor een paradigmawisseling als het gaat over ouderen en cholesterol. Een boude stelling. Wat hebben ze ontdekt? Een van de interessantste elementen aan deze review is dat goed is gekeken naar de effecten op sterfte. Dat is iets dat voor iedereen, arts, patiënt, onderzoeker, een aansprekend punt is. Zorgt het bestudeerde effect dat ik eerder of later doodga? En wat dan blijkt is dat ouderen, waar ook ter wereld, met de hoogste cholesterolniveaus de beste overlevingskansen hebben. Dat is wat de getallen laten zien. Wil je als ouderen langer leven, zorg dan dat je cholesterol niet te laag is. En als specifiek naar Japan wordt gekeken, een speciale interesse van de Japanse onderzoekers, wordt duidelijk dat alle onderzochte groepen laten zien dat de sterfte het hoogst is bij het laagste cholesterolniveau. Het Japanse onderzoek roept de visie van de Amerikaanse lipidedeskundige professor Joel Kaufman in herinnering, die al jaren eerder 10 medische mythes beschreef. Nummer 3 ging over de cholesterolmythe, waarin deze zin opvalt: cholesterolniveaus klimmen met de jaren, waarschijnlijk als een verdedigingsmechanisme tegen ontsteking en kanker. Alles over het mysterieuze LPA. Al eerder ging het over LPA, maar er is meer te vertellen. We zoomen in op de mogelijke gevolgen van het per ongeluk aanzien van LPA voor LDL. De Britse auteur Ivor Cummins deed onderzoek naar lipoproteïne A en onderschrijft de stelling die de Britse arts Malcolm Kendrick opponeerde, namelijk dat het LDL dat in de plak wordt gevonden geen LDL is, maar LPA. Weliswaar lijken beide vormen van cholesterol op elkaar, maar zijn ze verschillend? Over zijn onderzoek zegt Cummins, citaat: dat liet zien dat de LDL-delen in de plak overwegend van het type LPA zijn, einde citaat. Kendrick verwijst naar onderzoeker Matthias Raad, die samen met professor Linus Pauling als een van de weinigen wel op zoek ging naar de LPA in plak en het in relatief grote hoeveelheden aantrof. De Hartstichting, die tot in 2020 nog de nadruk blijft leggen op het gevaar van LDL, heeft al wel een klok horen luiden. Hoewel LDL bekend staat als het slechte cholesterol, weten we inmiddels dat er meer eiwitcholesteroldeeltjes van belang zijn. Ook VLDL, IDL en LPA bevatten cholesterol en dragen bij aan slagaderverkalking. Al die slechte deeltjes worden samen non-HDL genoemd, einde citaat. Slechte deeltjes die door ons lichaam worden aangemaakt om zichzelf te saboteren, is LPA een lichaamseigen saboteur? Niet iedereen gaat mee in deze manier van denken. LPA is ontworpen om de gaten te dichten in de slagaders, zegt Malcolm Kendrick. En het komt in actie als gevolg van een tekort aan vitamine C. Dat maakt nieuwsgierig en Kendrick bevredigt die nieuwsgierigheid door uit te leggen hoe het volgens hem zit. Door een tekort aan vitamine C verzwakt de slagaderwand die dan relatief eenvoudig is te beschadigen, zegt Kendrick. De context hierbij is dat de slagaders in ons lijf een zwaar leven leiden. Onder hoge druk wordt het bloed er doorheen gepompt en als de wand enigszins verzwakt kan dat, zeker bij vertakkingen, sporen nalaten. Verzwakkingen kunnen het gevolg zijn van te weinig souplesse door te weinig omega-3, een lichamelijk ongeluk waarbij een ader een klap krijgt of bijvoorbeeld een tekort aan collageen in de slagaderwand dat weer het gevolg kan zijn van te weinig vitamine C. Als iets dergelijks aan de hand is, heeft het lichaam een backup in de vorm van het oplapmechanisme LPA. Al is het wel zwaar geschud te noemen, aangezien het gevolg is dat het bloedstolsel dat mede hierdoor ontstaat relatief minder makkelijk afbreekt en te verwijderen is. Stel je voor, verzwakte wanden, te weinig bouwstoffen, hoge druk en dan mogelijk microverkalkingen en deeltjes van bijvoorbeeld sigarettenrook of smog. Dan is er dus LPA om te redden wat er te redden valt. Hoe terecht is het dat LPA valt in de categorieën slechte deeltjes en non-HDL? Kader, hartaanvallen, beroertes en de afwezige rol van LDL. Wat is de invloed van LDL op het ontstaan van een beroerte? Groot is het antwoord als je de reguliere visie op cholesterol aanhangt, maar hoe denkt Malcolm Kendrick erover? Hij begint ermee uit te leggen dat het overgrote deel van de beroertes wordt veroorzaakt door atherosclerotische plaques in de hals. Net als het overgrote deel van de hartaanvallen wordt veroorzaakt door de atherosclerotische plaques in de slagaders. Wat maakt dat het te verwachten is dat de risicofactoren voor een beroerte dezelfde zijn als die voor hartaanvallen, aangezien het onderliggende proces hetzelfde is. Hij heeft het dan over de gevolgen van de bekende risicofactoren als roken, diabetes, hoge bloeddruk, maar, zegt hij, zeker geen verhoogd LDL. Hij herhaalt het nog maar eens. Een verhoogd LDL is geen, en is dat ook nooit geweest, risico voor een beroerte. Toch wordt er beweerd dat het verlagen van het LDL het risico van een beroerte vermindert. De uitkomsten van de statineonderzoeken laten zonder enige twijfel zien dat ieder mogelijk voordeel door statines niet kan worden bereikt door het verlagen van het LDL-niveau, einde citaat. Dus waar LDL in de reguliere visie een hoofdrol speelt als het gaat over beroertes, laten de feiten volgens Kendrick iets heel anders zien. Ziekte is heling. Ontsteking is een onderwerp dat al snel ter sprake komt als het gaat over hart- en vaatziekten. Het gebeurt vaak dat ontstekingen worden aangewezen als oorzaak in plaats van andersom, zegt Malcolm Kendrick. Ontstekingen zijn wat hem betreft een gevolg en, voegt hij eraan toe, ze zijn deel van het zelfhelend vermogen van het lichaam. Het lijkt erop dat hij ons wel door elkaar zou willen schudden. Hij pepert het ons in op zijn blog. 3 maal onder elkaar noteert hij, opdat het maar heel duidelijk wordt, ontsteking is heling. Om zijn punt nog meer kracht bij te zetten, brengt hij ons in herinnering dat de krachtigste anti-ontstekingsmiddelen, steroïden, het risico op hart- en vaatziekten met 400% verhogen. Waarom? Omdat ze ingrijpen in het helingsproces, schrijft hij. Of, om het op een andere manier te zeggen, ze blokkeren ontstekingen, einde citaat. Hij argumenteert dat op de bekende auto-immuunziekten als reumatoïde artritis, prikkelbare darmsyndroom en astma na het afremmen van ontstekingen niet werkt. Citaat, het werkt niet omdat je ingrijpt op het helingsmechanisme van het lichaam dat miljoenen jaren van ontwikkeling heeft doorgemaakt, einde citaat. Wat hem betreft stoppen we ermee om hart- en vaatziekte ontstekingsziekte te noemen en beginnen we ermee ons af te vragen wat de aanleiding is voor het lichaam om zichzelf middels ontstekingen te gaan helen. Voorlopige tussenstand, een verhoogd LDL als gevolg van heling is nodig bij het aanpakken door het lichaam van een probleem. Het is een onthutsend inzicht diametraal tegenovergesteld aan de courante visie. Die gaat met betrekking tot LDL uit van een enorme vergissing van het lichaam, terwijl we mogelijk dus te maken hebben met een vernuftig mechanisme dat ons in leven probeert te houden. Ook de kalk- en aderverkalking ziet Kendrick als deel van een proces van heling. Op zijn blog zegt hij in 2019 het te zien als een late fase van een dergelijk proces, al wil hij zich het recht voorbehouden dat hij in de toekomst van gedachten verandert. Het is goed voor te stellen dat dit voorbehoud in de kast kan blijven als je bedenkt dat het proces van verkalking een gedeeltelijk omkeerbaar proces is, één waarmee het lichaam goed bekend is en mee weet om te gaan. als de handvatten ervoor worden aangereikt in de vorm van voldoende vitamine K2. Ontstekingen en verkalking zijn dus niet oorzaak van het probleem, maar deel van de oplossing. Als je de lijn doortrekt die Kendrick inzet, besluit je tegelijk ontstekingen en verkalking zoveel mogelijk te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. Wat daaraan bijdraagt als het gaat over verkalking is zorgen voor voldoende vitamine D3 en zeker voor voldoende vitamine K2. En als we het hebben over ontstekingen is een juiste balans belangrijk tussen de omega's 3 en 6 met bijvoorbeeld voldoende vis, visolie of visleverolie plus ook een bescheiden gebruik van suiker en andere snelle koolhydraten. Wat ook een positieve bijdrage levert is zorgen dat je niet te zwaar wordt, zegt de Amerikaanse Dr. Andrew Luster van het Massachusetts Center for Immunology and Inflammatory Diseases, die verder ook oog heeft voor de positieve kanten van ontsteking als hij uitlegt dat ze deel kunnen zijn van het helingsproces. Dan nog even dit, het was eigenlijk niet de bedoeling, maar de positieve en tegelijk bescheiden uitkomst van onderzoek bij muizen eind 2019 is dat ontsteking helpt bij het helen van een beschadigd hart. Het was de verwachting dat de ingespoten stamcellen het helende werk zouden verrichten. Maar het was de ontstekingsreactie als gevolg van de ingebrachte cellen die goed werk verrichten, blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het medische tijdschrift Nature. Werden de cellen opgevolgd door het ontstekingsremmende cyclosporine, dan bleven de helende effecten uit. Paradigma verschuivend, citeert de scientist een niet bij het onderzoek betrokken cardioloog. Omdat volgens hem nu na tientallen jaren de aandacht weg kan bij de stamcelinjecties en kan worden gericht op het immuunsysteem en de harthelende eigenschappen ervan. Cholesterol is als de brandweer. Het is een intrigerend concept, cholesterol als onderdeel van een helend proces. Laten we het iets beeldender maken. Fantaseer even mee en vergelijk de huidige epidemie van ziekte en dood, die hart- en vaatziekten worden genoemd, met de situatie dat overal waar je kijkt huizen in brand staan. Stel je voor, je rijdt door de stad en overal branden er huizen. Sommige branden zijn net begonnen, andere huizen staan in lichte laaien en weer andere huizen zijn al helemaal afgebrand, waarbij er alleen nog maar verkoolde resten zijn te zien en zelfs het laatste rookpluimpje al is verwaaid. Het is een nachtmerrie die al decennia woedt, maar nooit wendt. Nu zou het zo kunnen zijn dat je ogen bij het zien van al dit leed op een gegeven moment zich iets gaan toeknijpen. Het begint je op te vallen dat iedere keer dat je een huis ziet branden, de brandweer nooit ver weg is. Verdacht. Het idee ontstaat dat de brandweer iets met de brand te maken heeft. Niet veel later wordt het je duidelijk. De brandweer steekt de branden aan. Het idee verankert zich in je, verspreidt zich in je omgeving en niet veel later is de hele wereld ervan overtuigd. De brandweer steekt de branden aan en moet worden bestreden. Hoe minder brandweer, hoe beter. Allerlei technieken worden ontwikkeld om de aantallen brandweerauto's en brandweermannen te verminderen en met succes. Een aantal neemt af en onderzoek laat zien dat de toegepaste technieken de aantallen brandweerauto's en brandweerlieden bewezen naar beneden brengt. Tegelijk vliegen er nog net zoveel huizen in brand. Er ontstaan geruchten dat minder brandweer niet betekent dat er minder brand is. Deze gevaarlijke geruchten worden bedolven onder kritiek en ladingen onderzoek die laten zien dat er inderdaad minder brandweer is en ook minder brand. Tot de critici aantonen dat er minder brandweer is, maar nog net zoveel brand. Ze pleiten voor de herwaardering van brandweer en hulpdiensten en maken zich hard voor brandpreventie. Lange tijd worden ze genegeerd. Het vastgeplakte puzzelstukje LDL. Vergelijk de kwestie hart- en vaatziekten met een puzzel, stelt Kendrick voor. Op tafel liggen tal van losse puzzelstukjes bij de zoektocht naar het totaalbeeld. De losse stukjes lijken geen onderling verband te hebben, behalve dat bekend is dat ze bijdragen aan hart- en vaatziekten. Er zijn stukjes als diabetes, roken, alcohol, hoge bloeddruk en stress. Waaraan Kendrick nog toevoegt chronische nierziekte, smog, sikkelcelziekte, afastin, diabetes, immuunonderdrukkers, te hoge bloedsuikergehalte, te weinig vitamine C, een te hoog loodgehalte, de ziekte van Cushing en of de ziekte van Kawasaki. Er is één stukje dat alvast is vastgeplakt, LDL. Linksom of rechtsom zullen de stukjes moeten passen aan het centrale puzzelstukje van het LDL-cholesterol. De stukjes passen vaak niet en als dat voorkomt wordt geprobeerd ze er met geweld aan vast te maken. Ze moeten passen, want aan het centrale stuk mag niet worden getornd. Tot je besluit het anders te gaan doen en uitgaat van andere waarden. Geen vastgelijmd stukje, maar een drietal waarden die Kendrick ontdekte door anders tegen het probleem aan te kijken. De nieuwe manier van kijken ontstond bij Kendrick naar commentaar van een Amerikaanse professor die hem na afloop van een lezing bedankte en toen zei: prima, je hebt ons nu verteld over het wat, maar nog niet over het hoe. Er is een probleem bij hart- en vaatziekten, maar hoe ontstaat het? Dat er eerder zo weinig naar die vraag was gekeken, besefte Kendrick, was omdat het antwoord er al leek te zijn in de vorm van LDL-cholesterol. Wat maakt dat alle gedachtevorming, al het onderzoek moet leiden naar LDL. LDL als centrum waar alles om draait, het centrale thema. Maar wat als LDL niet de oorzaak is, niet te maken heeft met het ontstaan van hart- en vaatziekten? Wat als het slechts een element is in een groter verhaal? Door anders te kijken zag Kendrick dat er een manier is waarop alle puzzelstukjes passend zijn te maken. Alle puzzelstukjes passen op één of meer van deze drie processen. schade aan het endothel, het ontstaan van een bloedstolsel, reparatie. Gevolg van deze zienswijze is dat ook voorheen onverklaarbare kwesties ineens wel blijken te passen. Eerder was het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat een te hoog loodgehalte bijdraagt aan hart- en vaatziekten. Het doet immers het LDL of de bloeddruk niet stijgen en het doet ook geen diabetes ontstaan. Toch veroorzaakt het jaarlijks duizenden doden door zijn bijdrage aan hart- en vaatziekten. Dit is pas te begrijpen zonder de fixatie op het puzzelstukje LDL en door te zien dat het past bij twee van de drie genoemde processen. Lood veroorzaakt schade aan het endothel en voorkomt de reparatie ervan. Om er even kort iets dieper op in te gaan, in 2018 verschijnt een onderzoek in de Lancet dat spreekt over 265.000 vroegtijdige doden in de VS als gevolg van hart- en vaatziekten veroorzaakt door blootstelling aan lood. Dat zat in vroeger dagen in benzine, verf en waterleidingen. De Gezondheidsraad waarschuwt eind 2019 voor lood in nieuwe en oude huizen en schat dat tussen de 100.000 en 200.000 Nederlandse huizen loden waterleidingen hebben. Ook de andere puzzelstukjes op tafel hebben ieder voor zich betrekking op één of meer van de drie processen. Met als gevolg dat het vastgelijmde stukje LDL kan worden losgeweekt. Wat overigens hier op papier makkelijker gezegd is dan gedaan. Een wetenschapper bijvoorbeeld die geld voor onderzoek hiernaar wil, zal het niet snel voor elkaar krijgen. Toch, als het stukje wordt losgeweekt, kan het worden bijgelegd bij de rest van de verzameling losse puzzelstukjes. Dan wordt duidelijk dat LDL slechts een gevolg is bij een reeks oorzaken en dat het te linken is aan twee van de drie processen. Het is onderdeel van het reparatieproces dat in gang wordt gezet na schade aan het endothel. Zodra het reparatieproces in de slagaderwand slaagt, is er niets aan de hand en is er sprake van een gezonde reactie en een gezonde oplossing. Zo gaat het helaas niet altijd. Het gaat maar al te vaak mis, namelijk als de schade te groot is, te lang aanhoudt of de reparatie onvoldoende is. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van te veel insuline, meer omega-6 dan omega-3 of als gevolg van roken. Dan ontstaan hart- en vaatziekten en dan is cholesterol nodig om het probleem op te lossen en bloed om het aan te leveren.